naar hoe dat rijk, dat vierde wereldrijk, zoals elk rijk, hoe daarachter een geestelijke werkelijkheid staat. Wij moeten, zoals de Bijbel ons dat steeds leert, de profeten leerden ons dat, wij moeten door de zichtbare werkelijkheid zien op het onzichtbare. Nou is nu nog onzichtbaar wat er op het scherm staat, maar laat me eventjes komen wat nu moet komen. De geesten achter de wereldrijken. Achter de wereldrijken staan geestelijke machten, dat laat ons de Bijbel zien. En dat is heel essentieel om dat te zien. Want dat is in onze dagen ook nog steeds het geval. En dan komt er Daniel 10 als het goed is. En nog een tekst, Ezechiël 28, schrijf die maar even voor jezelf op. En dan komt er een A en een B. De Griekse geest in het herstelde Romeinse Rijk. Daar pakken we de draad weer op. Want dat is heel essentieel. Het Romeinse Rijk werd voorafgegaan door het Griekse wereldrijk, weet u wel. En dan gaan we eventjes, als u de Bijbel hebt meegenomen, even opslaan Daniel 10. Daniel 10. Daar vinden we Daniel in het Perzische wereldrijk. Babel is gevallen, dat vinden we eerder in het boek Daniel. Met het mene, mene, tekel, upharsin, weet u wel, gewogen en te licht bevonden. En in die nacht komt de koning om en wordt Babel ingenomen door de Perzen. En dan vinden we later Daniel aan het hof van de Persische koning. De Perzen hebben Babel niet verwoest. Dat Babel dat heeft nog heel lang bestaan. Ook de leider van het Griekse wereldrijk dat daarop volgt, Alexander de Grote, die had een paleis in Babel. Die verheerlijkte Babel. En daar is hij ook gestorven. Mogelijk is hij daar vermoord. Hij was pas 33 jaar de heerser van dat Griekse wereldrijk. Dat een enorme impact heeft gehad tot op vandaag op ons denken en op ons handelen. Die Griekse geest, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar als we dan lezen in Daniel hoofdstuk 10, als Daniel in gebed is en die wil weten wat er met de toekomst van zijn volk gebeurt. Want God had iets gesproken, namelijk door de profeet Jeremia, dat de ballingschap 70 jaar zou duren. En Daniel wist, die 70 jaar zijn nu aan een einde gekomen. Dat lezen we in Daniel 9. Kijk maar Daniel 9 vers 2. In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal der jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. Daniel had de Bijbel letterlijk genomen, 70 jaar. Had dat niet vergeestelijk. Had niet gedacht, dat kan net zo goed 700 jaar zijn. Zo gaan we vandaag vaak met de Bijbel om. En dat moeten we niet doen. De Bijbel zelf geeft daar geen enkele reden voor. Sterker nog, de Bijbel geeft daar geen toestemming voor. Wij mogen de dingen in de Bijbel niet veranderen. Daniel deed dat ook niet. Die 70 jaar waarover Jeremia gesproken had, aan het einde van de 70 jaar komt er een herstel voor Israël. En wat gaat Daniel doen? Hij gaat bidden. Nou, je moet het maar lezen, het prachtige gebed van Daniel. Zijn verootmoediging voor zijn volk. En dan is hij 21 dagen, 3 weken lang is hij in gebed. En dan komt de engel bij Daniel. En die zegt tegen Daniel, in hoofdstuk 10, vers 12. Vrees niet, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. Nou, dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Daniel kon na 21 dagen zeggen, mijn gebed wordt niet gehoord. Maar vanaf de eerste dag was het al in de hemel gehoord. Dus als je bidt, moet je volharden, zegt Jezus. Want vanaf de eerste dag, de eerste keer dat je dat gebed bad en waar nog geen verhoring op gekomen is en je wil graag verhoring van dat gebed, volhard. Vanaf de eerste dag is het in de hemel gehoord. Maar, zegt die engel. En dat is voor ons heel interessant wat hij dan zegt. Kijk even met me mee. Vers 13. Ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten. Dat is de vorst van Israël. De engel van Israël met name. In de hemel. Een der voornaamste vorsten kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koning der Persen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst, over de eindtijd, in het laatste dagen. Daar gaat die engel Daniël over inlichten. Maar wat interessant is, en waar ik een streepje onder gezet heb in mijn Bijbel, en nu misschien ook wel, dat daar, toen die engel afreisde van de hemel en naar de aarde ging, daar in de hemelse gewesten iemand was die hier genoemd wordt met de naam de vorst der Perzen. Dat was natuurlijk niet die koning in dat Persische paleis, maar dat was een engelenvorst, sterker nog, een gevallen engelenvorst, die benoemd wordt met de naam van het rijk dat toen op aarde heerste, het Persische wereldrijk. Nou, daar moet je een ogenblik over nadenken. Wat kan de Bijbel daarmee bedoelen? Dus in de hemelse gewesten zijn engelenmachten die de naam dragen van de aardse machten op aarde. Er is een zichtbare werkelijkheid en er is een onzichtbare werkelijkheid. Dat heet met een moeilijk woord ook wel de metafysische werkelijkheid. De metafysica, dat is een officiële wetenschap. Dat zijn de geestelijke krachten achter en in soms de materie. Dat is buitengewoon interessant om te bestuderen. Als je nou googelen gaat, dan klik dat maar even aan. Metafysica of zoiets. De werkelijkheid overstijgende werkelijkheid. De zichtbare werkelijkheid overstijgende werkelijkheid. Dat is officiële wetenschap. Kun je studeren aan de universiteit. Dus als je niet weet wat je studeren moet, nou kun je dat gaan doen. Maar de Bijbel geeft ons dit zicht al op die overstijgende, die onzichtbare werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid. De vorst der Perzen. Als je nou een beetje terugbladert in, doe maar een paar versen verder nog even, in Daniël 10. Dan staat er, dan gaat die engel met Daniël in gesprek en dan zegt hij in vers 20. Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Dat is dat volgende wereldrijk. Na de Perzen komen de Grieken, weet u nog? Babel, Perzië, Griekenland. Dan komt dat Griekenland en dat wordt hier aangekondigd. En daar hebben moderne theologen natuurlijk gigantisch veel moeite mee. En die hebben nu gezegd, ja, zie je wel, dat boek van Daniël, dat is geschreven in de tweede eeuw voor Christus. Want Daniël kon nooit weten over dat Griekse wereldrijk, dat nog komen moest. En zodoende zijn er allerlei fantasieën gekomen over de tijdstip waarop het boek van Daniël geschreven is. Dat is heel interessant. Ze zijn allemaal onhoudbaar. Want kijk, dit is het woord van God. En deze engel die wist dat er straks een andere hemelvorst nog zal zijn met de naam de vorst van Griekenland. Nou, die wist van het Griekse wereldrijk dat komen zou. En Daniël wist er van het Romeinse wereldrijk dat komen zou. Dat had de Heer hem geopenbaard. God had hem in de toekomst geschouwd. De toekomstige dingen laten zien. En dat past natuurlijk niet in het beeld van een ongelovige theoloog. En de ongelovige theologen hebben het boek Daniël geweldig uitgehold. Al heel in het begin van de kerkgeschiedenis. En waarom? Omdat Daniël de meest populaire profeet was in de vroege kerk. Dat is ook wel interessant om te weten. De meest populaire profeet. Want de vroege kerk leefde bij de wederkomst van Christus. En die gingen na in de wereld hoe het profetisch woord door de Heer Jezus gesproken en de apostelen gesproken in vervulling was gegaan. En ze zagen uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft daar dan ook hele mooie dingen over. En nog is het zover niet. Wij staan daar nu achter en we zien dat er ook nog heel wat in vervulling moest gaan. Maar Daniël was een hele populaire profeet. En er was een meneer, een Griekse wijsgeer, een Griekse atheïst, een filosoof. Die mag die naam alweer vergeten hoor, die heette meneer Porfiri. En die meneer Porfiri die heeft 12 boeken geschreven tegen het christendom. In de vierde eeuw. Want hij haatte de christenen en hij haatte het christendom. En die boeken zijn grotendeels verloren gegaan. Maar we weten wel dat die boeken bestaan hebben en dat die meneer Porfiri dat heeft opgeschreven. Wel, hij heeft uitgevonden en voor het eerst opgeschreven dat het boek Daniël in de tweede eeuw of eerste eeuw voor Christus geschreven moet zijn en niet in de vijfde eeuw voor Christus. Om allerlei redenen, onder andere dat Daniël niet kon weten van het Griekse wereldrijk. Kunnen jullie mij nog volgen? Goed. En wat lees je dan in de 20e eeuw? Dat er theologen zijn die commentaar geven op Daniël. En die zeggen dan, ja, in de vroege kerk was al bekend dat het boek Daniël uit de eerste eeuw stamt. Refererend naar meneer Porfiri, die 12 boeken schreef tegen het christendom. Als dat nou je bron is, dan is het toch wat treurig, hè? Dus als je nou niet weet wat je voor je verjaardag moet vragen, dat kan. Dan kun je de boeken, schrijf die naam erop, dan kun je deel 1 en deel 2, dat is het hele boek Daniël, wordt daarin behandeld, pil van een boek, van Gert van der Weert. Ze staan in het zoeklicht. Ze zijn niet goedkoop, maar af en toe 2 euro wegleggen en je hebt het zo bij elkaar gespaard. Wel, dan vind je al die argumenten tegen de late Daniël, zeg maar, ontkracht. En Daniël leeft in de 5e eeuw en daar komt ook het boek Daniël vandaan. En de engel die zei dus al, kondigde hier aan dat Griekse wereldrijk. En ook weer de vorst in de hemelse gewesten, dat tegenbeeld van die aardse macht. Nou, nog even heel snel in Ezekiel 28, een beetje terug in je Bijbel. Vlak ervoor, voor Daniël, vinden we dan Ezekiel hoofdstuk 28. En daar vinden we een profetie over de vorst van Tyrus. Tyrus, dat is hè, Tyrus in de Libanon ligt dat, hè. Tyrus, dat was een stadstaat, net als Babel een stadstaat was. Met al een grote regio erbij, maar het centrum was dus Babel en hier was het centrum Tyrus. En dan wordt er over de vorst van Tyrus gezegd, kijk maar even met mij mee in vers 2 aan het einde daarvan. Gij zegt dat gij een god zijt. He, of midden in vers 2. Omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt, ik ben een god. Nou, die dictators van vroeger, die vonden zichzelf allemaal goden. En dat is tegenwoordig nog zo. Saddam Hussein, die had maar één grote wens te worden als Nebukadnezar. Want Nebukadnezar was een soort godheid. En zo gedroeg hij zich ook. En zo gedroeg Saddam Hussein zich ook. Een godenwoning bewoon ik midden in de zee, zegt die vorst van Tyrus. Terwijl gij een mens zijt en geen god, en gij in uw hart uzelf gelijk stelt met een god. Voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël. Hé, hier komen we Daniël tegen. Dat is interessant, hè? Daniël, weet je wel, dat zegt meneer Porfiri, die leefde in de eerste eeuw voor Christus. Maar Ezekiel kende hem al. En die leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. Wel, altijd schrift met schrift vergelijken, dan kom je vanzelf weer leuke dingen tegen. Geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij uw vermogen verworven. Wel, en zo gaat dat maar door over die vorst van Tyrus. Maar dan moet je even verder lezen. Want eigenlijk gaat het niet over die vorst van Tyrus. Vers 12. Volmaakt van gestalte zijt gij, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij, Gods hof. Dat is het paradijs. Daar waart gij. Allerhande edelgesteenten overdekt u. En dan komen de 9 edelstenen die de heerlijkheid van deze engelenvorst omschrijven. En vers 14. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden. Goden. Er is één God, maar er zijn vele goden. Dat zegt de Bijbel ook. Psalm 82 zegt dat de Heere gewicht gaat houden straks, te midden van de goden. Als de plagen over Egypte komen, dan zegt de Heer, ik zal mijn hand uitstrekken tegen de goden van Egypte. Dat waren afgoden, maar achter die afgoden staan ook die onzichtbare geestelijke machten. Die goden in de hemel. De vorst van Tyrus. De vorst van Perzië. De vorst van Griekenland, in de hemelse gewesten, de engelenvorsten, de godenzonen. In de nieuwe Bijbelvertaling is het vertaald met hemelbewoners. Maar er staat letterlijk de godenzonen. Als het boek Job begint, dan staat daar dat op een zekere dag de zonen Gods kwamen voor het aangezicht van de Heere. En onder hen was ook de Satan. Interessant, hè? Godenzonen. Nou, daar is niet zoveel over nagedacht in de christelijke theologie. Als je nou een keer bij een antiquarische boekhandel bent, Of je gaat gewoon googelen op een antiquarische christelijke boekhandel. Er zijn er niet zoveel in Nederland. Ik meen alleen in Rotterdam is. En je hebt natuurlijk een theologische afdeling bij die grote antiquarische boekhandel. Die namen nu even ontschiet. Wie? Harder. Ja, de slechte, ja. Ja, het is je hol, dat hoort niet. Oké. De slechte, hè, die heeft ook een andere. Dat kun je googelen, hè. En dan kan ik je een interessante tip geven. Moet je zorgen dat je morgen de eerste bent, anders hebben we de anderen vanavond daar voor je. Want ik weet niet hoeveel er zijn. Maar het is een buitengewoon interessant boek. En een buitengewoon interessante gedachte. Die in dat pil hoort. Ja, geloof ik 600-700 pagina's. Maar je kunt niet meer stoppen als je dat gaat lezen. En het is een boek van een hervormde dominee. Uit Hattem, Dr. F. de Graaf. En die heeft het boek geschreven Anno Domini 1000-2000. Anno Domini, het jaar des Heren 1000 en het jaar onze Heren 2000. En daar kom je al deze gedachten kom je daarin tegen, vanuit de Bijbel. Nou, en dat is toch interessant, hè? En dan ga je toch een stuk geschiedenis krijgen, waarin deze geestelijke dingen ook in de gewone seculiere geschiedenis naar voren komen. En ook in de kerkgeschiedenis. Er gaat een hele wereld voor je open. Als je het nou wat makkelijker jezelf wil maken. En dat boek is nog wel verkrijgbaar. Dan moet je het boek aanschaffen van Willem Ouweneel. Professor Willem Ouweneel. En dat boek heet De Negende Koning. Dan hoef ik dit allemaal niet meer te vertellen, dan kun je het zelf lezen gewoon. De Negende Koning. Vraag het voor je verjaardag. Het is een prachtig boek. Waarin al deze dingen naar voren komen. En dan gaat de Bijbel voor je leven. Hè? Want de Bijbel is toch niet alleen heilsgeschiedenis. Het is ook Gods licht op de geschiedenis van heel de wereld. En van de koninkrijken van deze wereld. Oké, nou tot zover. Heb je het opgeschreven? Onthoud het goed. En doe het. Die aardse rijken die hebben dus een geestelijke achtergrond. En de geestelijke achtergrond van het fascisme, dat heeft Adolf Hitler als het ware in zich opgenomen vanuit het spiritisme. Dat is bekend. En vanuit het rijk der duisternis, de geesten van de doden, zeg maar, de geesten van de demonen, waarvan God gezegd heeft, die wereld zul je niet binnengaan. En wie dat wel doet in Israël, die moet gestenigd worden. Want die wereld heb ik toegesloten voor de normale mens. Dat is een echte bestaande wereld, de wereld van de geesten en van de onderwereld, waar de demonen huizen. Dat mag je niet, je mag geen geesten van doden oproepen. Dat zijn ook nooit geesten van doden, dat zijn altijd demonen die zich als zodanig bekend maken. Want als je je hart en je gedachten daarvoor openstelt, dan komt de duivel als realiteit in je leven binnen. Dat kan zomaar gebeurd zijn. En als je hem een vinger geeft, dan pakt hij je helemaal. Dus die werkelijkheid is, die is er. Achter die aardse werkelijkheden, ook vandaag, in die aardse koninkrijken, staan geestelijke machten. En dan zien we hier staan de Griekse geest. Het is een beetje wazig, kun je het lezen, die witte letters? Oké, de Griekse geest. Dat is die geest uit Griekenland, weet je wel? Vorige keer hebben we die benoemd, die grote Griekse denkers, die vandaag ook ons denken bepalen. Weet je ze nog te noemen? Aristoteles. Ik heb er drie genoemd, hè? Zijn er meer? Plato en Socrates. Hè? Als je meer wil weten, ik beperk het tot die namen, dan moet je weer even gaan googlen. Hè? En dan ga je weer even zien wat zij leerden, wat ze onderwezen enzovoort. Dat is buitengewoon interessant. Maar die Griekse geest die heeft dat hele Romeinse Rijk doortrokken. En vandaag leven wij nog steeds in die Grieks-Romeinse cultuur. En een bekende professor in Leiden, professor Paul Cliteur, een hele knappe man, atheïst noemt hij zichzelf, die heeft gezegd in een boek dat hij schreef De Decadentie, over het verval van de westerse wereld, en hij heeft gezegd wij moeten terug naar de Grieks-Romeinse cultuur van voor het christendom. Want het christendom heeft ons niets anders gebracht dan decadentie, dan verval. En wij moeten terug naar die Grieks-Romeinse wereld van voor het christendom. Interessant hè, om dat te lezen. Dat was een knappe man, hè? Een professor in Leiden. Dan kun je zeggen, ja, dat is onzin. En dan kun je beledigd voor het christen, maar dat moet je niet doen. Je moet ook luisteren hoe de wereld naar het christendom kijkt. Dat is heel interessant. Kun je van leren. Kun je er beter christen van worden. Want de wereld kan beter beoordelen of wij goede christenen zijn, dan dat we dat zelf kunnen. Wij kunnen onszelf niet zo goed beoordelen. Maar een ongelovige collega op je werk weet of jij een goede christen bent of dat je een huichelaar bent. Dat weet hij slijmscherp. En als je zegt dat je een huichelaar bent, moet je niet zeggen dat is nou eenmaal de verdrukking om Christus wil. Dan moet je naar de Heer gaan, dan moet je vragen, Heer, is het waar wat hij zegt? En misschien zegt God dan, nou ja, dat is waar. En dan kun je vragen dat, of de Heer dat wil aanwijzen aan, in je leven. En dan word je een beter christen. Dan blijf je geen huichelaar. Dan word je de weerschijn van zijn heerlijkheid. Dat is wat God bedoelt. En dan gaat die collega zien, hé, hey, dat is een ander mens geworden. Waar hadden we het over? Oh ja, het herstelde Romeinse Rijk, hier het laatste, dat herstelde Romeinse Rijk, dat is door en door vervuld, zal ik maar zeggen. Ik kan geen ander woord vinden zo gauw, ik bedoel een ander woord. Vervuld van die Griekse geest. De Romeinen die hebben op een gegeven moment gevraagd aan de Griekse wijzen of ze hun kinderen wilden opvoeden en onderwijs wilden geven. Want dat konden ze veel beter dan de Romeinen zelf. En toen is het innerlijk verval in het Romeinse Rijk begonnen. En dat ging heel snel. En uiteindelijk door seksuele perversiteit, is dat Romeinse Rijk ten onder gegaan. Paulus schrijft erover in Romeinen 1. Heel interessant. Dat was de cultuur van Paulus dagen. In dat Romeinse Rijk. Wel de volgende. Oh ja, je kan het zelf doen, hè. Welke moet ik indrukken? Die oranje? Of die ronde. Oh, aan de zijkant. Hè? Even kijken hoor. Die niet. Aan de zijkant. Oh, wacht even. Even kijken wat er komt. Nee, dat is. Die moeten we niet hebben. We moeten vooruit. Nou, ik weet niet hoor. Moet ik daarop schieten? Nee, hè? Daar naartoe, hè? Doe het zelf maar even met de hand op de laptop, dat lijkt me beter. De dia heet Het Herstelde Romeinse Rijk. Nou, ik ben benieuwd of je komt. Wel, laat ik alvast aan het begin, hij komt vanzelf wel. Dat Romeinse Rijk is vervallen, hè, toen kwam de kerk, hè, de machtige kerk, hè, van de middeleeuwen, hebben we daar vorige keer al over gehad. Toch wel, hè. Maar door die hele tijd heen, door de middeleeuwen heen en daarna, hè, zijn er steeds mensen opgestaan in de wereld die... ...vallen, die met elkaar verbonden zijn. Dat is een atoom. Dat is daar met de wereldtentoonstelling van, met ja vergeet ik dacht 50 of 60 jaar of zo, is dat gebouwd, 50 jaar dacht ik. Maar wist je dat het een ijzeratoom was? Een ijzeratoom. Bij de hoofdstad van de Europese Unie is dat een ijzeratoom. Ook wel interessant om even op te merken, zijdelings. Want we hebben het over het herstel van het ijzerrijk, het ijzeren rijk van Rome. Het zal de hardheid hebben van het ijzer. Waarvan Daniel zegt, wat een verschrikkelijk rijk is dat. Dat vierde rijk, dat Romeinse rijk, in de eindtijd. Daniel wilde daar meer van weten. Ik ga zo meteen nog even opslaan. Dat is de wereld waarin wij wonen. De Europese Unie, het herstelde Romeinse rijk. Is het al voltooid? Nee, het is nog niet voltooid. Is het geografisch al voltooid? Want er komen mensen wel eens naar mij toe die zeggen, ja, maar dat Romeinse Rijk, dat bevatte toch ook Noord-Afrika en het Midden-Oosten en zo. En dan zeg ik, ja, je hebt gelijk. Ja, maar het is nou toch niet zo? En dan moest ik altijd zeggen, nee, dat is nog niet zo. Maar dat komt wel. Want kijk, God kan soms dingen doen en laat dingen toe in de wereld, dan van de ene dag op de andere is het er zomaar. Toen de Berlijnse muur viel, op mijn verjaardag, op 10 november, 89? 89 geloof ik. Ik dacht, ja, weet dat wel. Maar 10 november heb ik onthouden, want dat was mijn verjaardag. Hè? En
Dat is een belangrijke datum, wat die nog hebben. Moet je in je agenda schrijven. Dat is ook de verjaardag van Maarten Luther. Dat wist je ook niet, hè? Maar in ieder geval, van de ene dag op de andere was het hele wereldbeeld veranderd. En dat kan hier ook zomaar gebeuren. En wat is er nou de afgelopen zomer gebeurd? En de meesten hebben het niet opgemerkt. Frankrijk werd voorzitter van de Europese Unie. Met aan het hoofd president Sarkozy. Een Joodse man van Hongaarse afkomst. Heel interessant. Een man met een ontzettende snelle bliksemcarrière. Wel erg interessant om te lezen ook over hem. Wat hij allemaal in zijn leven al gedaan heeft. Maar wat heeft hij voorbereid en uitgewerkt toen hij president van, president niet, maar leider werd van de Europese Unie voor dit half jaar. Hij had een unie, heeft hij georganiseerd, van landen rond de Middellandse Zee. Nou, dat is ten eerste, is dat Europa. De Europese Unie grenst aan de Middellandse Zee met Spanje, Portugal de minder, maar Spanje, Frankrijk zelf, Italië, Griekenland, Turkije ook, maar die zit niet in de Europese Unie. En wat heeft hij nou verenigd? Europa, de Europese Unie, met al die andere landen, inclusief de landen van Noord-Afrika. In een unie, in een politieke unie, in een overeenkomst, wat nog niet zover voorstelt, maar wat wel komen gaat. En dat zijn precies de grenzen van het vroegere Romeinse Rijk. En de mensen hebben het niet opgemerkt. Althans de meesten niet. Dat is gebeurd de afgelopen maanden. Als je de krant naast de Bijbel had kunnen lezen, dan had je dat kunnen zien. Dat ook die Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten meedeed. En dat onder leiding van Sarkozy Israëlische politici al gesproken hebben met notabene wat in geen decennia is voorgekomen. Met de Syrische leider, weet ik veel hoe die heet. Assad, precies. Die hebben bij elkaar aan tafel gezeten. En er zijn allerlei geheime ontmoetingen, ook op Cyprus geweest enzovoort, om maar vrede te bereiken. En die vrede die zal er komen. Dat zegt een profetisch woord. Als de antichrist er is, dan zal die vrede er ook zijn. Maar vergis je niet. Dat is niet de vrede. Dat is een schijnvrede, terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hen een plotseling verderf, zegt het profetisch woord. En dan begint de grote verdrukking. Maar daar zijn we nog niet aan toe, komen we later aan. Maar dat is nu gebeurd, dat Romeinse Rijk, de grenzen zijn getrokken. Alleen meneer Gaddafi en Libië deed nog niet mee. En dan heb je in je krant kunnen lezen dat Gaddafi zei, dat doe ik niet ermee, want ik weet wel wat ze willen, zei hij, in een gesprek met een journalist. En dat is in de Franse krant gekomen en later ook in alle andere kranten in Europa. Ik weet wel wat ze willen. Zij willen dat oude Romeinse Rijk herstellen. Dat is wel interessant, hè? Gaddafi is niet achterlijk, hoor. Hij is een beetje een rare man, maar... en hij doet straks ook wel mee. Want dat is economisch gewoon beter voor hem. Maar dat is er aan de hand. Laten we toch opletten hoe laat het is op de klok van God. Dat Europese Rijk, dat is er gekomen. En dan gaan we naar de volgende dia. Even kijken of je dat redt. Dan gaan we nog even kijken naar die Griekse geest. Even heel snel even hier doorheen. Dat hebben we vorige keer ook geloof ik nog niet gedaan, hè? Of wel? Oh, dat weten jullie allemaal nog. De Franse revolutie, hè? Geen god en geen meester. Oké, de volgende dia. En dan komen we... Uit die Franse revolutie is voortgekomen om nog even weer de gedachten op te halen. Hè. Drie grote geestenstromingen die zich in politiek vertalen in de wereld. Dat is het socialisme, dat is het fascisme en dat is het liberalisme. Het socialisme van Stalin, hè, met de communisten dan natuurlijk. Het fascisme van Hitler, dat kwam zo een beetje tegelijkertijd op. En wat heeft dat aan mensenlevens gekost? Hè. Stalin heeft er nog meer vermoord dan Hitler, hoor. Zo tegen de 40 miljoen heeft Stalin in zijn eigen land omgebracht. Stalin was geen Rus, hij was een Georgiër. En dan het fascisme van Adolf Hitler. Hitler was geen Duitser, hij was een Oostenrijker. Ook wel interessant. Interessante details vind ik altijd. En dan het liberalisme, dat de vrijheid van het individu promoot. En geen wet van buitenaf, wat geleid heeft uiteindelijk tot baas in eigen buik en baas in eigen leven. Tot de slachting van het mensdom in de 20e en de 21e eeuw. Waarbij er meer omgekomen zijn in alle oorlogen die er op deze wereld gewoed hebben vanaf Adam. Zijn er al meer omgekomen in de baarmoeder dan op het slagveld. En dat gaat door, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. De vrijheid. De vrijheid zonder de verantwoordelijkheid. De vrijheid zonder wet. Niet Dieu, geen God, niet maître, geen meester. Vrijheid. De Franse revolutie was daar de wortel van. En die Franse revolutie die is dus opgekomen vanuit de verlichting. Hè? De verlichting in de 18e eeuw, weet je nog? En daarvoor was het de renaissance van de 15e eeuw. Iedere keer is er zo'n opleving gekomen van die Griekse geest. Die de mens vergoddelijkt en God vermenselijkt. Dat is de essentie ervan. De mens vergoddelijkt. De mens is zichzelf tot wet. De autonome mens. Daar leven we vandaag in. De autonome mens. Auto, dat is zelf, hè. Dat kennen we allemaal, hè. Automobiel. Automatisch. Er zijn een heleboel woorden die met auto beginnen. Dat betekent zelf. En nomus, dat is wet. Autonoom, zichzelf tot wet. En als je met mensen praat, mensen denken ook echt zo. Ik ben mezelf tot wet. En de samenleving zegt van zichzelf, wij zijn onszelf tot wet. Maar krijg je dan absolute wetteloosheid? Nee, dat kun je zo niet zeggen. En wat is nou de essentie daarvan? Als een mens, als een samenleving zegt, wij zijn onszelf tot wet. Een christen kan dat nooit zeggen. Want een christen gelooft in de geboden van God. En Gods gebod en Gods wet is norm voor het leven van een christen. En daar hoort bij de absolute geboden. De absolute geboden. Gods geboden zijn altijd absoluut. Als God zegt in de 10 geboden, gij zult niet doden, dan kun je niet zeggen, nou ja, we kunnen misschien wel een beetje doden. In de moederschool. Nee, dat kan niet. Gij zult niet doden, dat is een absoluut gebod van God. En de bescherming en de garantie voor ons leven. Alle baby's die vandaag worden geboren, zijn allemaal langs dokter Mengele gegaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. U weet wel wie dokter Mengele was, hè? Die zat aan het begin van Auschwitz bij de poort en keek de Joden aan en die werd naar de gaskamer toe en die kon nog een poosje werken. Gaskamer, jij werkte. Hij keek ze aan en hij wist het en zag het. Als ze nog een beetje goed eruit zagen, dan konden ze nog een poosje werken. Dan mochten ze leven. Ik vraag niet hoe, maar ze mochten leven. Wel, dokter Mengele is vandaag overal aanwezig. En nogmaals, elk kind dat geboren wordt, heeft de mogelijkheid gehad om verwezen te worden naar de dood. In een natie waar het ongeboren leven niet meer wettelijk is beschermd. Dat is een feit. En wat doen christenen? Andere kant op kijken. Net alsof het niet bestaat. Maar alleen al in Nederland zijn er zo'n 30.000 abortussen per jaar. 30.000. Dat is niet weinig. Dat is 60.000 in 2 jaar. Dat is 90.000 in 3 jaar. Je weet het wel. 150.000 in 5 jaar. 150.000. Tussen 2003 en 2008. In ons land. Dat is toch onvoorstelbaar. Waar zijn we terecht gekomen? En we willen het niet horen, we stoppen onze oren ervoor toe. Maar Gods gebod is absoluut, gij zult niet doden. En iemand die zegt, wij hebben de geboden van God niet nodig, die mag een bepaalde normbesef in zijn leven hebben. Dat kun je nooit iemand ontzeggen natuurlijk. Maar zo iemand en zo'n maatschappij heeft geen fundament onder dat normbesef. Een christen die leeft bij de geboden van God heeft het fundament van Gods wet. En dat is vast en zeker. Dat biedt zekerheid, ook voor het ongeboren leven. En voor elk menselijk leven. Gij zult niet doden. Absoluut. Maar in een wet, in een maatschappij zonder wet, is er geen fundament voor de norm en het normbesef. En komt dan de nood aan de man, dan moet je maar het beste kiezen van van de slechtste keuzes die voorliggen. En wat kiest de maatschappij dan? Dan kiest de maatschappij, ik zal maar zeggen, het statistische midden. Wat de meeste mensen ervan vinden. Dat wordt dan tot wet. Dus de maatschappij kiest dan niet voor een fundamenteel en een principiële keuze, maar de keuze van de meerderheid. De volksoverheersing. Letterlijk is dat Laodicea. Wel heel interessant om dat nog eens te bestuderen in het laatste Bijbelboek. De volksoverheersing, de stem van het volk. En daar in die tijd leven wij nu. Gaan we naar de volgende dia. En dat is opgekomen in Europa. Hè. En er zijn steeds die golven geweest wij moeten terug naar het Romeinse Rijk, naar dat Grieks-Romeinse Rijk, zoals dat geweest is. En dan, hier hebben we het nog niet over gehad, hè, vorige keer. En dat is dus gebeurd. Het is nu realiteit geworden. Wat steeds mislukt is, in alle pogingen in de 2000 jaar die achter ons liggen, of 1500 jaar, hoe moet ik het duiden, voor Europa. Maar het is steeds mislukt. Het is niet gelukt bij Karel de Grote, het is niet gelukt bij Napoleon, het is niet gelukt bij Hitler. Maar wat nooit gelukt is, is vandaag gelukt. En ik weet ook dat Corrie ten Boom kennen jullie wel, hè? De naam, hè? Wij organiseerden vroeger een samenkomst met Corrie ten Boom. En die had dan kwam ze een hele avond kwam ze spreken. Was altijd heel geweldig, zo'n klein vrouwtje. En ze had zo'n geweldige boodschap van God altijd. En toen zei ze een keer, dat was in de jaren 60, ik denk 1965, 66. Ze zegt, er komt de dag, ze sprak toen voor een hele groep hervormden en gereformeerden en zo die daarbij één waren. Er komt een dag dat we een Europese munt zullen hebben. Nou, ik keek mijn ogen uit. En toen stond er een bankdirecteur op, een gereformeerde broeder. En die kwam Corrie ten Boom in een uitgebreid relaas vertellen dat dat nooit zal gebeuren, want dat kan niet. En hij hield een heel betoog. En Corrie ten Boom zei, meneer, ik hoor wel, u bent zeer geleerd. En dat ben ik niet. Ik kan alleen maar zeggen wat ik in mijn Bijbeltje vind. Meer niet. Als die bankdirecteur vandaag nog gelezen zou hebben, zou ik hem opgebeld hebben. Zou ik hem herinnerd hebben aan dat gesprek en aan dat betoog dat hij daar gehouden heeft. Met zo'n kop. Dat wond zich nog op ook. Hij werd ook nog boos. Ik weet niet waarom, maar... Maar vandaag hebben we de Europese Unie, we hebben de Europese munt, de euro. En het gaat in een sneltreinvaart. De Europese eenwording, het Rijk van Europa. Het herstelde Romeinse Rijk. Met een grondwet. De Europese grondwet. Ja, die hebben we weggestemd een paar jaar geleden. Maar die is niet weg hoor. Die komt straks weer voor de daad. Op een andere manier. Ze zullen politiek zo allemaal... sjoemelen dat uiteindelijk de Europese grondwet met een andere titel heet, niet meer de Europese grondwet, daar zijn we de scherpe kantjes vanaf. Nederland heeft hem weggestemd, zoals u weet, om allerlei onduidelijke redenen. Er is een erge anti-Europa stemming gekweekt in Europa en in Nederland. Dus daarom is hij weggestemd. In Frankrijk is hij ook weggestemd, de Europese grondwet. Maar die komt straks dus in andere vormen wel weer terug. Maar het is wel heel interessant om te zien wat daar mee aan de hand was. Die grondwet werd ondertekend in 2004 door onze regeringsleiders. In welke stad? U weet het al. In Rome. Nee, het verdrag van Maastricht, dat was de voorloper daarvan. Dat is ook wel interessant om te zien wat toen allemaal gebeurd is. Maar net het werd in Rome op, kunt u het lezen, is een beetje onduidelijk, 29 oktober 2004. 29 oktober 2004 werd in Rome de Europese grondwet door onze regeringsleiders ondertekend. En wat wij niet hebben geweten en gezien en opgemerkt, is dat daarmee een einde gekomen is aan het christelijke Europa. Het christelijke Europa. Hoe weten we dat Europa christelijk is? Nou, als je van Gorkum naar Madrid rijdt met de auto... Of naar Ljubljana in ex-Jugoslavië. Of naar Athene. Of naar Moskou. Of naar Berlijn. Overal waar je rijdt over de snelwegen. Je rijdt langs dorpen en steden. En overal zie je kerktorens. Elk dorp en elke stad. Allemaal kerktorens. Met andere woorden, onze hele cultuur, onze hele achtergrond is een christelijke achtergrond. Even los van hoe je dat christendom dan waardeert en invult. Hè? Dat staat er even los van. Maar onze cultuur is een christelijke cultuur. En als je van kunst houdt, dan zul je zien, in de kunst kun je merken dat het een christelijke achtergrond is. In de muziek, tot de 20e eeuw, was de muziek altijd christelijk geïnspireerd. Ik weet niet of je van muziek houdt. Ik ken geen christen die niet van muziek houdt. Want God houdt ook van muziek. Je weet wel, de eerste muzikus, hè, in de Bijbel. Hè? Weet je hoe die heette? Jubal. Jubal. Weet je wat dat betekent, Jubal? Dat betekent beek, rivier. Weet je wat de grootste componist is van onze tijd in Europa? Dat is Bach. Weet je wat Bach betekent? Beek. Dat is wel interessant, hè? Nou, gewoon even leuk om te weten. Moet je verder niks aan verbinden. Heeft geen theologische betekenis. Maar kijk wat Bach natuurlijk gemaakt heeft. Straks in de hemel horen we alleen maar Bach, volgens mij. Ja, dat verveelt nooit. He, maar onze cultuur is doortrokken van het christelijk geloof. Hoe je er verder ook over denkt. En omdat religie ook nu weer een beetje inkomt in de 21ste eeuw, zitten onze regeringsmensen tegenwoordig allemaal bij de Matthäus-persoon in Nade. He, zoals u weet, he, dat is een soort traditie geworden. Als ze nou deden wat erin gezongen werd, dan zou het beter zijn. Maar het is een prachtige evangelieverkondiging natuurlijk. Hè? En in het Bach-jaar, enkele jaren geleden, het Bach-jaar over de hele wereld, er zijn in Japan nog nooit zoveel bijbels verkocht. Ze konden ze niet aanslepen in Japan vanwege het Bach-jaar. Want die Japanners die vroegen, wat is dit, wat zijn dit voor teksten? Waar komt dit vandaan? En weet je, Japan heeft vele mensen, dirigenten en ook artiesten en operazangers en solisten met alle instrumenten die helemaal doortrokken zijn van onze klassieke muziek uit Europa. En dan vroegen de mensen, waar komen die teksten vandaan? Ja, de Bijbel. Nou, ze wilden de Bijbel hebben. Ze waren niet aan te slepen in Japan. Dus Bach heeft, 350 jaar na zijn dood, heeft hij nog flink geëvangeliseerd in Japan. Dat is toch mooi, hè? Maar kijk, die christelijke cultuur, hè, dat is iets geweldigs geweest in Europa. Afgezien verder hoe je daarvan denkt over de verdeeldheid van de kerk en zo. Dat is allemaal even van een andere orde. Maar het heeft zijn sporen getrokken door Europa. En als je nou de Europese grondwet leest. Hey, heb je de kleur veranderd? Heeft hij slim even gedaan, hè? Is nu beter leesbaar? Laat me zo staan, hoor. Dan is door die ondertekening van de Europese grondwet is een einde gekomen aan de christelijke geschiedenis van Europa. Want in je krant heb je kunnen lezen, in de maanden voorafgaande aan de ondertekening, hoe ook in het Europees parlement christelijke partijen zijn geweest die geprobeerd hebben er iets van het christendom in te krijgen. En dat stond er niet in. Met name in het voorwoord. Het voorwoord van de Europese grondwet is geschreven door een Franse politicus met de naam Giscard d'Estaing. Sommigen van u kunnen zich hem nog wel herinneren. Verschillende keren was hij in de top van de Franse politiek. Giscard d'Estaing. Ik weet niet, premier was een paar keer. Ik geloof niet president, dat weet ik niet zeker. Die heeft dat voorwoord geschreven. En die heeft daar geschreven over het humanisme. Als de samenbindende factor van het geloof in Europa is het humanisme. En toen hebben christenen en kerken geprobeerd, met name ook de katholieke partijen in Polen en ook het CDA in Nederland, heeft geprobeerd om daar nog iets christelijks in te krijgen. En meneer Jacques Chirac van Frankrijk, die toen nog president was, die heeft gezegd, dat zal nooit gebeuren. Nooit. Nimmer. Dat is ook niet gebeurd. En onze regeringsleiders hebben zich erbij neergelegd en ze hebben de Europese grondwet ondertekend. Dat christelijk Europa, dat is begonnen met keizer Constantijn. Dan moet ik weer even terug naar de schoolles, hè? Dat weet u wel, hè? Keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer in Europa. Hè? Die in de 4e eeuw, door het winnen van een veldslag en een visioen dat hij kreeg, heeft hij van het kruis, is hij die dag tot geloof gekomen.
Ik zet het maar even tussen aanhalingstekens tot geloof. Maar in ieder geval, hij heeft het christendom uitgeroepen als officiële godsdienst in het Romeinse Rijk. En dat riep hij uit op 29 oktober 312. Zie je het daar? Dezelfde dag als waarop, en dan in 2004, ook op 29 oktober, de Europese grondwet werd ondertekend. Wat zei de profeet ook weer? Let eens even op de kleine dingen. Let eens even op de kleine dingen. Het heeft in je krant gestaan. Als je tenminste een goede krant leest. Maar veel christenen lezen helemaal geen krant. En weten niet wat er in de wereld gebeurt. Want toen die grondwet ondertekend, in Rome natuurlijk. Het is het Romeinse Rijk. Het herstelde Romeinse Rijk, waar we het over hebben. In Rome. En in welk gebouw, dat was in het... Hoe heet dat gebouw weer in Rome? Ik weet het niet. Dat is het gebouw, ik kom er zo meteen wel op. Waar de senatoren in het Romeinse Rijk bij elkaar kwamen en de keizer. En waar ze de Romeinse wetten uitvaardigden. In dat gebouw werd de grondwet ondertekend. Dat gebouw dat staat er nog steeds. Dat is verfraaid door Mussolini in de jaren 30. Het is een prachtig gebouw. Ik heb er verschillende keren voor gestaan. Ik weet niet of je dat in Rome bent geweest. Indrukwekkende stad. Daar is dat ondertekend. Maar, wat je ook in je krant hebt kunnen lezen, is dat twee dagen van tevoren, op 27 oktober, met het borstbeeld van keizer Constantijn, dat daar in dat gebouw staat, dat is er even uitgetakeld. Dat is even weggezet. Doek eroverheen. Daar wilden ze even niet aan herinnerd worden. Op de dag van de ondertekening. Is dat geen interessant detail? En er was een journalist, die heeft het allemaal opgeschreven. En dat heeft in de krant gestaan. Zodat wij het vandaag weten. Dat is over de hele wereld gegaan. Zodat wij ook deze details weten. Einde van het christendom. En wat zien we in de politiek? Christenen mogen meepraten zolang ze zwijgen. En als ze maar meegaan in de grote stroom en in de gedachtegangen en in de filosofieën van deze wereld. En wie zwijgt mag meepraten. Interessant, die twee datums. 29 oktober. 312. En het borstbeeld van Constantijn, zie je, dat werd even verwijderd. Uit dat gebouw waar ik kan even niet op de naam komen. Schiet me straks van in gedachten. Mijn vrouw zegt altijd, dit is de leeftijd. Dan is daar nog een detail. Als je aan dit denkt, hè. En je weet dat op een gegeven moment de Europese Unie, hè, de commissarissen, hè, die de Europese Unie leiden, hè, het Europese kabinet, zal ik maar zeggen. Niet het parlement. Nee, je hebt de Europese commissarissen. En die Europese commissarissen, Nelly Smit-Kroes is er één van, hè. Of Nelly Smit heet ze tegenwoordig, of Kroes, dat weet ik niet. Die is er dan één van. En door corruptie moesten die aftreden. En toen werd er een nieuwe raad gekozen. Ik weet niet of het raad heet, het heet geloof ik ook weer anders. Ik moet die woorden maar eens even opschrijven. Was vanuit Italië het voorstel om meneer Berlusconi. Om meneer... Iemand werd voorgesteld voor justitie. Op de post van justitie. Commissaris van justitie. Rocco Buttiglioni heette hij. Nou weet ik het weer. Rocco Buttiglioni. Ik heb niet opgeschreven hoor, want hier ligt het is van jullie kerk. Dat is niet van mij. Rocco Buttiglioni. Een uitstekende jurist. Een man die vloeiend Engels spreekt. In Frans en Duits en Italiaans. Natuurlijk is niet Italiaans. Die vele boeken geschreven heeft. Een toppoliticus. En die werd door het Europese parlement, door een commissie uit het Europese parlement, werd hij aan de tand gevoeld. Of hij dan geschikt was om op de positie van justitie dan te komen als eurocommissaris. Dat was een complot. Natuurlijk was hij vakkundig, natuurlijk wist hij van wanten. En natuurlijk is hij een bestuurder van de bovenste plank. Een topjurist. Maar waar gingen ze hem op bevragen? Op specifieke christelijke punten. En dan twee met name. Over de positie van de vrouw, anders gezegd over het gezin. En ook de Italiaanse christenpolitici die geloven dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Dat in het Romeinse Rijk door de Grieken ondergraven en verpatst. En dat wordt ook bij ons steeds weer ondergraven, het gezin. De Romeinen kenden vroeger een sterk gezinsleven. Dan is toch een sterke natie geworden. Ze vroegen hem op het gezin. En toen hij daarop geantwoord had, toen zeiden ze, zie je wel hoe conservatief deze man is? En ze vertaalden dat naar buiten, naar de pers toe, naar de wereldpers toe. Deze man wil de vrouw weer achter het aanrecht. Weg met die man. En het tweede punt was over homoseksualiteit. En hij heeft daar gezegd, homoseksuele handelingen zijn naar mijn besef, naar mijn Bijbels normbesef, zonde. Nou, toen had je helemaal de raad gehad. En hij is weggestemd in het Europees Parlement. Op twee typisch christelijke punten is hij weggestemd. En daarom zeg ik, als je als christen wil meedoen in deze Europese Unie, dan moet je als christen zwijgen. Anders kom je nooit meer aan de bak. Dat is de werkelijkheid. Rocco Buttiglione. Ga maar even googlen en dan zul je hem wel vinden op je computer. Interessante geschiedenis. Een ontmaskering van Europa als heidense, als heidens werelddeel van de bovenste plank. Want dat is toen gebeurd. En het is het einde dus van de christelijke geschiedenis van Europa. En daar zijn we nu. In dit werelddeel leven wij. En nu zitten we te midden in een geweldige internationale crisis. Een geldcrisis. Een financiële crisis die uiteindelijk zal resulteren in een economische crisis. Hoe diep het zal gaan en hoe lang het zal duren, weet niemand. Maar in ieder geval, ik zei u al, als je Openbaring 18 leest, dan zie je daar de val van de grote stad. En dan gaat het over handel en over geld en over de economie. En dat stort allemaal in. En de koopwaar is niet meer te koop, er zijn geen kopers meer. Heel interessant om te zien. En als je dan vandaag het nieuws leest, dan herhaal ik, je moet vandaag de krant naast de Bijbel lezen. De krant naast de Bijbel. Als we dat niet doen, dan snappen we niet wat er in de wereld te koop is. Het profetisch woord moet open in de kerk. De kerk van Christus, de christelijke kerk, behoort profetisch in deze wereld te spreken. Maar ze doet het niet. Ze zwijgt, omdat ze geen antwoord heeft op de nood. En ook de christelijke kerk denkt vandaag heel vaak, alles zal altijd wel weer zo doorlopen. En dat is Grieks, dat is heidens. De Grieken zeggen, alles loopt altijd maar door, zonder einde. Er was geen begin en er was geen einde. Maar Bijbels denken is dat er een begin was, in het begin schiep God hemel en aarde, en dat er een einde komt aan deze wereld zoals die vandaag is. En het oordeel van God gaat komen. En dan gaat God een andere pagina schrijven in de geschiedenis van de scheppingen van de mensheid. En het profetisch woord moet vandaag open. En als u in deze kerk lid bent, dan neem ik aan dat het hier wel gebeurt. Als het zou deze avonden niet gehouden worden. Als u van een andere kerk lid bent, ga naar uw dominee of uw voorganger en dwing hem ertoe om over het profetisch woord te spreken. En over de dingen van de toekomst. En als hij dan zegt, wat die predikant van een vriend van mij zei een paar jaar geleden, toen hij dat vroeg, van dominee, wilt u over het profetisch woord spreken? Toen zei die dominee, ik zou niet weten wat ik zeggen moest. Nou, dan ga je maar naar je hok, naar je studeerkamer. En dan ga je de Bijbel lezen. Dan weet je het wel. Hè? Ik vind de kerk is zijn stem in de wereld kwijtgeraakt. Omdat ze niet meer profetisch durft te spreken. En dat is heel erg. Waar zijn de profeten? Dominee Velema schreef vroeger een boekje, Profeet sta op. En dat is ontzettend nodig vandaag. Profeet sta op. Het profetisch woord moet open. En de dingen moeten vanuit de Bijbel worden geduid. Lees wat er staat en geloof wat er staat. Dat moeten we doen. En het grote Babylon zal vallen. Babel is het eerste rijk dat gesticht werd onder de mensen, na Noach. Eerste rijk, het eerste koninkrijk. En Babel is het laatste koninkrijk dat valt in Openbaring 18. En dan klinkt er een machtig halleluja in de hemel. En de heiligen en de gelovigen en de profeten en de apostelen gaan allemaal juichen en zingen. Als Babel valt. Want deze wereld en deze schepping en de mensheid is in de greep van Babel. En echte bekering, broeders en zusters, lees het maar bij de profeten. En lees het maar ook in het Nieuwe Testament. Dat zegt, ga uit van Babel. En heb geen deel aan haar werken, aan haar boze werken. Bekering is ervan uitgaan, wegtrekken uit Babel. Gij die de heilige vaten draagt, zegt de profeet. Voorgangers, dominees, die moeten preken. Trek weg uit Babel. En verkondig het woord van God. Zoals het er staat. En zoals het in de toekomst zal gebeuren. Alle lijnen van de Bijbel, die komen in het laatste Bijbelboek. Wanneer alle dingen zich zullen voltrekken en tot hun einde zullen komen, komen daar samen. Het profetisch woord is zeer vast. En gij doet wel er acht op te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat, staat er iets prachtigs bij, hè? In de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1. Sla acht op het profetisch woord dat zeer vast is. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Als je het profetisch woord gaat lezen, dan gaat de morgenster op in je hart. Wat is de morgenster? De blinkende morgenster. Dat is de Heer Jezus in zijn wederkomst. Als de nacht op zijn donkerst is in de wereld. Het wordt donker in de wereld. Hoe donker gaat het nu worden met deze economische crisis, kan ik u niet zeggen. Kunnen we volgend jaar nog eens in onze auto rijden? Kan ik nog van Zeewolde hier naartoe komen? Ik zou het niet weten. Misschien wel niet meer. Want er komt een einde aan. En wat we ervan meemaken, weet ik ook niet. Ik ben geen onheilsprofeet, ik ben maar gewoon een profeet die brood eet. Maar er komt een einde aan dit Babylon. En God kan niet langer meer wachten. En de duisternis op de wereld is zo groot en zo diep. Als je het nog niet gezien hebt, dan heb je misschien geen ogen om te zien. Dan ben je stekenblind. Als je niet ziet hoe donker het is geworden in deze wereld. Als je nog je hoop hebt op je vakantiehuisje en je auto en je huisje met je tuintje en je bankrekening. Als Jacobus over de wederkomst van de Heer Jezus spreekt in de Jacobusbrief, dan zegt hij, welaan dan gij rijken, uw geld en uw goud is verrot en het verdampt als sneeuw voor de zon. Indrukwekkend wat Jacobus erover zegt. En wij zijn die rijken. Wij zijn die rijken. Nederland is een schatrijk land. En wat geven we geweldig veel weg van het bruto nationaal product. Ik geloof 0,7% aan ontwikkelingshulp. God zegt, je moet je tiende geven. Dat geldt ook voor de individuele gelovigen. 10% geven aan je kerk. 10% van je inkomen. Ga er vanavond bij zitten en vraag je af, wat geef ik eigenlijk? Of behoor ik ook bij de geldgierigen van deze tijd? Dat is de vraag. God zegt, als je dat doet, hè, dan zal ik de sluizen van de hemel openen. Hè? Dat zegt hij, dan zal ik je zegenen. De sluizen van de hemel gaan openen. Maar we moeten het doen. We moeten het woord van God in praktijk durven brengen. Zeggen, Heer, hier staat het in uw woord en nou ga ik het doen. En hoef je geen theoloog voor te wezen, al leg je het helemaal verkeerd uit. En dan doe je dan ook helemaal verkeerde dingen. Als je tegen God zegt, ik wil u gehoorzaam en willen doen, dan vindt God dat prima. En dan gaat hij je zegenen. Want hij zegent een ieder die hem gehoorzaam wil zijn. En in deze tijd, in deze profetische tijden, waar we allerlei tekenen van de tijd tegelijkertijd zien gebeuren, moeten Gods kinderen leven in heiligheid en in gehoorzaamheid. En we moeten ons leven in orde maken. En we moeten weten, Babel zal vallen, maar wij zullen leven. De gemeente van Christus zal leven, zodat de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zegt de Heer Jezus. Wij mogen leven. En als we letten op de tekenen van de tijd, en we zien wat er in onze wereld gebeurt, we zien het allemaal gebeuren. Dat is vanavond een beetje op een rijtje, de recente geschiedenis, die vol is van Bijbelse tekenen. Die vol, in een wereld die massaal roept, weg met God, we willen hem niet. De koningen der aarde scharen zich in slagorde, zegt Psalm 2, tegen de Heere en zijn gezalfde. Dat staat tegen de Heere, dat is Yahweh, en zijn Messias, staat er. De gezalfde. In deze wereld leven wij vandaag. En het is toch geweldig als je ogen mag krijgen om te zien. De 7 gemeenten van Openbaring 2 en 3. Die gaan allemaal over facetten van de kerkgeschiedenis. En die laatste 2 gaan over 2 soorten gemeentes. De gemeente die Jezus verwacht. De verwachtende gemeente. En de gemeente die van zichzelf vindt dat ze rijk is en aan niks gebrek heeft. Maar eigenlijk is de arme, de blinde en de naakte. Ze ziet niet. Ze ziet niets, maar ze is schatrijk van zichzelf. Wat een waarschuwing staat er voor ons in de Bijbel. Wat is dat helder en duidelijk. En waar horen we bij? Horen we bij die Laodicea gemeente? Of horen we bij die Philadelphia gemeente? Die Philadelphia gemeente is die zesde gemeente, die serie van zeven. En die zeven is die gemeente van de eindtijd. Laodicea. En weet je wat kenmerkend is aan die gemeente? Dat Jezus buiten de deur staat. Ze hebben een prachtig kerkgebouw, ze hebben muziek en ze zijn rijk en ze hebben een geweldige liturgie. En ze hebben misschien wel een geweldige redenaar op de kant te staan die elke zondag een prachtige preek houdt. En Jezus staat buiten. En ze hebben het niet in de gaten. Is dat niet erg? En ik denk dat het profetisch woord ons erbij bepaalt om ons te verootmoedigen. Heer Jezus staat u ook buiten. En er staat bij die Laodicea gemeente, Openbaring 3 vers 20, zie ik staan de deur en ik klop. En dan spreekt hij de individu aan die in die kerk zit. Of er nog één is die misschien zijn hart weer opent. Ik sta aan de deur en ik klop. En er zit de grendel van de deur zit aan de binnenkant. En dan mag je de deur openen. En dan wil de Heer Jezus ook in die afvallige kerk, wil hij nog in je hart komen wonen. En als je vandaag in een afvallige kerk zit, dat is helemaal niet zo erg. Dan zou ik zeggen, blijf zitten waar je zit en verroer je zoveel mogelijk. Spreek over het profetisch woord. Ga naar je dominee en zeg, dominee, ga bestuderen wat er in de Bijbel staat. En spreek ons van Jezus en van zijn wederkomst. Dat willen we horen. Dat zou toch geweldig zijn, hè? En er zijn in tijden van opwekking nog heel vrijzinnige dominees tot bekering gekomen, hè? Toen ze de Bijbel gingen lezen. Dus dat kan allemaal vandaag ook nog gebeuren. Wij leven in een geweldige tijd. Met de oprichting van de staat Israël in 1948, uit de as van Auschwitz, was daar plotseling Israël, als natie. En de wereld heeft het niet opgemerkt. Ja, sommigen wel, maar de meesten niet. De kerk heeft het niet opgemerkt. Sommigen wel, maar de meesten niet. En tegelijkertijd, met de oprichting van de staat Israël, kwamen al deze dingen, ook dat oude Romeinse Rijk, kwam weer in beeld. Dat Rijk van IJzer. Waar eerst het Joodse volk moest worden uitgeroeid, voordat men dat rijk, dat Romeinse rijk, kon stichten. Dat is de geestelijke achtergrond van de Holocaust. Want bij dat vrederijk, dat Europese vrederijk van Adolf Hitler, daar konden de Joden natuurlijk geen rol in spelen. Die moesten eerst weg. Dus die heeft hij uitgeroeid. Hij heeft het vooraf aangekondigd en hij heeft het gedaan. Want het ware vrederijk komt straks met het volk Israël. Als de Heer Jezus terugkomt. De wolken des hemels, de koning der Joden. Zo is hij gestorven, hè? Zo komt hij straks terug. Als de koning der Joden. Weet je wel, er stond boven het kruis. Hè? De fariseeën, de schriftgeleerden hebben dat er niet op willen zetten, maar Pilatus zegt, dat moet erop. Pilatus was natuurlijk ook maar een man die dat allemaal moest doen. En toen de mensen daar langs liepen en ze zagen daar die man vastgespijkerd aan het hout, toen zagen ze deze woorden in drie talen, in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Dit is Jezus, de koning der Joden. Vind ik zo indrukwekkend, hè? Vind je Mattheüs 27, lees maar eens na. Dit is Jezus, de koning der Joden. En zo zal hij straks terugkomen, als de koning der Joden. Als de koning van Israël. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Vragen de discipelen aan Jezus. Laten we die tekst nog even opslaan. En dan ga ik zo direct eindigen. Handelingen hoofdstuk 2. Daar vinden we de Heer Jezus na zijn opstanding. En dan staat er in Handelingen 2 vers 3 dat hij 40 dagen lang zijn discipelen onderwijs geeft over alles wat het Koninkrijk van God betreft. Kijk maar wat er staat. Vers 3. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft. En weet je wat het punt is? Er staat geen letter van in de Bijbel. Wat zou Jezus daar gezegd hebben? Wat zou Jezus daar gezegd hebben? Het is eigenlijk heel duidelijk wat hij gezegd moet hebben. Hij heeft natuurlijk teruggegrepen op de Bijbel. En dat was het Oude Testament, het Nieuwe was er nog niet. Dus vanuit het Oude Testament heeft hij aan zijn discipelen onderwijs gegeven. Want hij onderwees altijd de schriften. Was ons hart niet brandend in ons toen hij de schriften voor ons opende. En hij opende het hart van de discipelen. En hij opende hun verstand, zodat ze de dingen begrepen. En hier hebben ze begrepen dat koningschap van Israël, dat koninkrijk van God, heeft te maken met het koningschap van Israël. Dan moet je even aandachtig lezen nog wat er staat in vers 6. In vers 3 staat dus over het koninkrijk van God heeft hij hen onderwezen. Handeling 1, hè? Hebben we het gevonden? Of zij 2? Oh, sorry. Handeling 1, vers 3. Kijk maar wat er staat. 40 dagen lang hun verschijnende en sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. En dan in vers 6. Dan stellen ze een vraag, zij dan die bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En Jezus zeide: wat een onzinnige vraag. Staat dat er in je Bijbel? Staat er niet, hè? Moeten de Bijbel aandachtig lezen. Wat vragen de discipelen? Die vragen naar de tijd waarop dat gebeurt, dat het koningschap van Israël hersteld zal worden. Want daar heeft Jezus over gesproken. Dat koninkrijk van God, in de profeten, in alle profeten en in de psalmen, heeft alles te maken met het herstelde Israël. En dan vragen ze: herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Ze vroegen dus naar de tijd. Ze vroegen niet naar het koningschap voor Israël, dat wordt hersteld, dat hadden ze onderwezen gekregen. Maar wanneer gaat dat dan gebeuren, in welke tijd? En dan geeft Jezus een antwoord, dat gaat over de tijd. Lees maar met mij mee. Vers 7. Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de tijden en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn tot Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot de uiterste der aarde. Het koningschap voor Israël, dat gaat komen. Hij stierf als de koning der Joden. En hij komt straks terug als de koning der Joden. En dan hebben we het gehad over Europa en het herstelde Romeinse Rijk. En dan gaan we de volgende keer, ik weet niet, is het over 3 weken weer? Nou, u weet de datum nog waarschijnlijk, hè? We hebben net al nagekeken, maar gaat het over dat herstel van Israël. En dat is zoiets geweldigs. En ook over het messiaanse lijden van Israël. Dat gaat zo diep. De schrift is daar zo ontzettend duidelijk in. En Gods heilsplan heeft alles te maken met zijn weg die hij gaat, ook met het Joodse volk in deze wereld. En daar gaan we het volgende keer over.